uw werk. En zoals we hier zitten of thuis meeluisteren en we dat teken en zegel van uw doop, van de doop en van uw verbond dragen, heeft u die beloften ook heel persoonlijk op onze naam gezet. Dat u ondanks dat wie wij zijn, ons wil aannemen als uw kinderen. En ondanks alles wat wij misdaan hebben, toch al onze zonden in uw bloed vergeeft. En ondanks wie wij dan ook zijn geworden, met uw Heilige Geest in ons wil wonen en ons wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Heren, dat zijn beloften die zo vaststaan, zo zeker zijn. Daar heeft u, Heer Jezus, uw bloed voor gegeven, uw leven voor afgelegd. En als u dat allemaal hebt gezegd en als u dat allemaal hebt bewezen en betekend en verzegeld in de doop, roept u ons tot gehoorzaamheid, een nieuwe gehoorzaamheid. Een gehoorzaamheid die op u kan wachten, die op u het vertrouwen gaat stellen. Een gehoorzaamheid die het leven buiten zichzelf zoekt, in de Zoon van de belofte. Een gehoorzaamheid die gelooft dat uw belofte waarachtig is en onwankelbaar. En dan mogen we zelfs u bidden of u met uw geest dat in ons hart wil werken. Geloof en of u dat wil versterken. Heren, zo mogen we ook deze avond in dit bezinningsuur toch als arme bedelaars bij u aankloppen. En het is u niet te veel als wij u opnieuw komen vragen om dat werk van uw geest. Het is toch zelfs naar uw belofte als wij u onophoudelijk bidden om de Heilige Geest. Pleitend op die belofte waarvan u gezegd hebt, Heer Jezus, hoeveel te meer zal de Vader die in de hemelen is, de Heilige Geest geven aan degenen die hem daarom bidden. En zo willen we ook deze avond op u wachten. En u bidden of u met uw woord zo wil werken en zo ook zegenen wil dat we in deze week van voorbereiding door u klaargemaakt worden. Ja, Heren, natuurlijk, u roept ons ook op om zelf daarmee bezig te zijn en zelf na te denken over die dingen. Maar leid ons in onze gedachten dan door uw geest en leid onze gedachten in het spoor van uw woord, zoals u het zegt. En weer de boze van ons, die zo gemakkelijk een komma kan verzetten, een bijvoeglijk naamwoord kan verplaatsen in de zin, zodat het heel anders wordt en we ons met heel andere dingen bezighouden dan wat u hebt gezegd, zelfs al zoeken we u. En Heren, zo bidden we of u ons in het spoor van de gerechtigheid wil leiden. En dat we zo ons mogen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, dat uw roepstem er bovenuit klinkt. Niet onze vragen, maar uw roepstem. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan weet u, Heren, wat er allemaal aan zorgen en problemen en voetangels en klemmen en drempels kunnen liggen op die weg die wij zelf niet bij machten zijn om weg te nemen, maar die we wel aan u mogen bekendmaken met de vraag of u daar dwars doorheen wil werken. Want u kan ze wel wegnemen en u kan de heuvels vlak maken en de paden recht en de kuilen vullen, zodat de gang naar uw tafel een effe weg wordt. Niet door ons gebaand, maar door u gegeven. En zo zoeken we uw aangezicht, Heren, als we ons verder willen voorbereiden en we ook willen luisteren naar uw woord en naar de uitleg die het avondmaalsformulier daarvan geeft. Dat we zo door uw geest ook deze avond geleid worden en onze gedachten gericht mogen worden op u, Heer Jezus Christus, en u alleen. En in ons hart de hartelijke begeerte is om uw naam te belijden en uw dood te verkondigen totdat u komt. Zo bidden we u, Heren, en het zijn allemaal zaken die wij u vragen, die wij zelf niet verdiend hebben. En waarvan we ook moeten zeggen, als u ze zou verhoren en als u ze zou geven, dan is dat enkel genade en uw barmhartigheid. Want wij zijn zondige mensen. Maar doe het, Heere, dan niet om iets in ons, maar wilt u horen en vergeven en geven om Christus wil. Uw Zoon, die aan uw rechterhand is en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden en die u altijd verhoort. Hoor ons dan om zijnentwil, uit genade. Amen. Ik wil samen Psalm 118 met u lezen. Het is een van die psalmen die gezongen werden bij de afsluiting van de Paasgaanmaaltijd. Dus ook een psalm die de Heer Jezus zelf gezongen heeft toen hij het Paasgaan vierde met zijn discipelen en het avondmaal had ingesteld. Erboven staat een danklied tot Gods eer. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Dat degenen die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goede tierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen, dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden me omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornenvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten, tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm. Want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardige is een stem van gejuich en van het heil. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat Gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelve ons verheugen en verblijd zijn. O Heere, geef nu heil. O Heere, geef nu voorspoed. Gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden uit het huis van de Heere. De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Tot zover de lezing van Psalm 118... Ik lees u ook een kort gedeelte uit het avondmaalsformulier. We zijn bezig met het gedeelte van de vragen die op ons afkomen, die ons gesteld worden in de voorbereiding. En ik lees de aanhef daarvan. En dan het tweede onderdeel van de zelfbeproeving. Ik begin te lezen bij het zinnetje dat begint met opdat wij nu tot onze troost. En dan lees ik vervolgens het onderdeel ten andere met betrekking tot Gods belofte. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons van tevoren recht beproeven. En het tweede onderdeel van die beproeving luidt dan, ten andere, onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Daar willen we vanavond een ogenblik over nadenken. We willen eerst nog twee versen zingen uit Psalm 118, het vierde en het zevende vers. 118 vers 4, de Heer is aan de spits getreden, degene die mij hulpen biedt. Ik zal gered uit zwarigheden mijn lust aan mijn hateren zien. En ook het zevende vers, de Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Ik wil vanavond dus met u nadenken over dat tweede onderdeel van de zelfbeproeving en dat ook doen aan de hand van de versen 8 en 9 uit Psalm 118. Psalm 118 vers 8 en 9, het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen. We staan vanavond dus een ogenblik stil bij het tweede onderdeel van de zelfbeproeving, namelijk het geloof in de belofte van God. En als ik me niet vergis, wordt dat kleine stukje uit het avondmaalsformulier vaak gelezen op de wijze dat er zou staan dat wij vast geloven in de belofte van God. Of dat wij op een betrouwbare manier geloven in de belofte van God. En ik wil daar met u een ogenblik bij stilstaan, want het kan best wezen dat we wel het verschil horen als ik het zo zeg, en dat we heel goed weten hoe het er wel staat, maar dat het in de voorbereiding toch gaat functioneren op de manier zoals ik het citaat net veranderde. Er staat dat een ieder zijn hart moet onderzoeken of hij de gewisse belofte van God gelooft. Maar heel vaak in de voorbereiding wordt het als het ware wat omgedraaid, in de zin dat wij gewis de belofte van God geloven. En u ziet wat het verschil is. Dan ga ik op onderzoek uit of mijn geloof gewis is en of mijn vertrouwen op Gods belofte wel echt en vast is. Of ik op mijn geloof aan kan dat ik dat heb en of mijn geloof betrouwbaar is. En de Satan is er ook op uit, en dat is al zijn werk vanaf het allereerste begin, om de woorden van God inderdaad ook maar een klein beetje te verdraaien, om een woord te verplaatsen in een zin of een komma te zetten, of een punt te zetten waar een komma staat. En hij zal zeker niet nalaten om te proberen dit gedeelte van de zelfbeproeving ons ook aan te vechten met verdraaiing van woorden. Want de opstellers van het avondmaalsformulier hebben niet gezegd dat een waardige avondmaalganger iemand is die de belofte van God vast gelooft of betrouwbaar gelooft. Ze hebben gezegd op heel nadrukkelijke manier dat wij onszelf moeten onderzoeken, ons hart moeten beproeven of wij de gewisse, de vaste, de betrouwbare belofte van God geloven. Welke belofte? Nou, deze vaste en zekere belofte dat al mijn zonden om niets anders en om niemand anders vergeven worden dan om op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus alleen. En deze vaste belofte dat zijn verdienste mij toegerekend wordt, mij geschonken wordt, op mijn rekening gezet wordt op een manier dat het lijkt alsof ik het zelf allemaal had verdiend. Dat ik zelf volkomen zou hebben voldaan, voor al mijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht. En wat hier in het formulier staat, dat sluit nauw aan bij wat we vinden in onze belijdenis van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 81. Als daar gevraagd wordt, voor wie is dat avondmaal nou ingesteld? Voor wat voor soort mensen? En het antwoord van onze belijdenis is voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook met de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Geweldig antwoord. Een heel diep antwoord. Mishagen vanwege al je eigen gebreken en zonden en toch, ondanks dat, vertrouwen op het werk van Christus, dat dat volmaakt is, zelfs zo volmaakt, dat alles wat ik nog bij mezelf ontdek aan gebrek en aan zonde, ook door zijn lijden en sterven bedekt is. En u ziet dat het in onze belijdenis en ook in ons avondmaalsformulier op grond van Gods woord niet gaat om de vraag, ben ik een verzekerd gelovige? Heb ik een geloof dat vaststaat als een rots? Is mijn geloof zo sterk en zo groot en zo stevig dat ik kan zeggen, het is ook voor mij, om dan een waardige avondmaalganger te kunnen zijn? Maar het gaat om het wezen van het geloof. In onderscheid van het welwezen. Dat is een beetje een oude en klassieke uitdrukking. Maar dat is wel een heel belangrijk onderscheid. Het gaat om het wezen van het geloof in plaats van het welwezen. Wat is nodig om het avondmaal des Heren te kunnen vieren? Het wezen van het geloof. Om het met een voorbeeld duidelijk te maken wat het verschil is tussen wezen en welwezen. Stel u zich voor een pasgeboren baby. Een jongetje. Of een meisje, maar even een van de twee. In wezen is dat babytje, dat jongetje, in wezen is hij een man. Hij heeft alles om een volwassen man te worden. En als alles goed mag gaan en als hij voorspoedig opgroeit, dan zal hij later als volwassen man kunnen functioneren. Het wezen van zijn man zijn zit er al, zelfs al in de baarmoeder, in. En het welwezen is als het uit mag groeien tot volwassenheid. Zodat het allemaal ook kan functioneren zoals het door de Schepper bedoeld is. Hoe zit het met geloof? Bij de wedergeboorte werkt de Heilige Geest het wezen van het geloof. Dat wordt in het hart gelegd. Alles om een volwassen gelovige te mogen worden, zit daarin. Alles om een standvastig, volhardend gelovige te worden, legt de Geest erin. Alles wat nodig is om gekend te worden en wat groeien mag en toenemen mag en wortelen mag. Kennis van Christus, van de Vader, van je eigen zonde, van de vergeving in het bloed van Christus, van het werk van de Heilige Geest, zit allemaal in de kern, in dat geloof dat gelegd wordt, gewerkt wordt in het hart door de Geest bij de wedergeboorte. En dat moet gaan groeien. Dat moet gaan functioneren. En net zoals dat bij een baby is, die moet leren lopen en dat gaat niet gelijk goed. En hij valt en hij struikelt en hij haalt zijn knie nog eens een keer open. Zo is het ook als het gaat om de wedergeboorte. Geloof, hoop en liefde, het zit erin, in de kern. Al is het nog zeer gebrekkig. Al hoop je nog niet op een manier dat het vast is en onomstotelijk en dat het tegen een storm kan. En lig je nog wel een keer om. En al is er liefde tot God en al is het niet volmaakt omdat er nog zoveel andere dingen ook zijn die aan je trekken. En dat je weer gebrek hebt. Dat gebrek zit niet in het geloof, het gebrek zit in de groei. In het volwassen worden. En het is Gods wil dat het geloof dat hij werkt door zijn geest nu juist groeien zal. En toenemen zal in de kennis en in het vertrouwen en in geloof en hoop en liefde. En dat het mag groeien naar de volwassenheid. Naar het welwezen van het geloof. En het welwezen van het geloof is dat een mens mag komen tot die belijdenis. Gewerkt door de Geest, getuigd door de Geest met onze geest, dat ik een kind van God ben geworden. Dat is de hoogste belijdenis die je uit kan spreken. Maar het kan wel, want dat is het werk van de Geest. Die het wil laten groeien en wortelen en wil laten vrucht dragen. Dus het avondmaalsformulier zegt met het oog daarop ook niet dat we ons moeten onderzoeken of wij de belofte van God gewis geloven, alsof we al een volwassen gelovige zouden zijn. Maar of wij de belofte van God, de gewisse belofte van God, geloven. Misschien met een kruipend, een struikelend, een nog niet volmaakt geloof. Als we zouden zeggen, we moeten ons onderzoeken of we de belofte gewis geloven, dan hangt mijn gang naar de avondmaalstafel af van de grootte van mijn geloof. Maar dat is nooit de bedoeling van de Heiland geweest, die armen tot zich roept, belaste en beladen mensen, vermoeide mensen. Het gaat erom dat wij ons vertrouwen op hem leren stellen. Het is beter met wat voor een geloof dan ook en gebrek dan ook, maar met dat wezen van dat ware geloof, de toevlucht tot de Heere te nemen, in plaats van op mensen te vertrouwen. Daarom, dat zal straks het formulier ook nog zeggen, daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons ontdekken, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet inzetten als we wel schuldig zijn om te doen. Maar nog dagelijks met de zwakheid van ons geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn. En wij verlangen om tegen ons ongeloof, dat er nog zo vaak is, te strijden. En naar al Gods geboden te leven. Zo zullen wij, en dan komt het van de andere kant, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat God ons in genade aanneemt. Ondanks zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is. Dat is het wonder. Alle gebrek en alle lek die we bij ons vinden, houdt Gods genade niet tegen. God wil zondaren die dat erkennen en belijden en bij hem komen brengen, in genade aannemen en in genade voor waardige medegenoten, deelgenoten van de tafel van zijn zoon houden. En ons in die weg de hemelse spijs en drank van gebroken brood en vergoten wijn schenken. En dat is ook wat we bidden, voorafgaand aan de bediening. Wil gij ons sterken in het geloof? Omdat het vaak zo zwak is, omdat het vaak zo klein is, omdat zo vaak het welwezen er nog niet is. En dat we moeten zeggen, het wezen als de Geest het in ons gewerkt heeft, het moet nog verder groeien. Wil u het sterken, Heere, opdat wij ons hoe langer hoe meer overgeven aan Christus. Dat wij hoe langer hoe meer onze toevlucht bij hem zoeken, want het is beter de toevlucht bij de Heere te zoeken dan op prinsen of wie dan ook te vertrouwen. Het geloofsleven van een kind van God gaat juist op en neer. En als je daaraan moest afmeten, dan wordt het een wispelturig verhaal. Ja, er zijn momenten dat je het vast mag geloven. Er zijn momenten dat je het zeker mag weten. Dat werkt de Geest. De toppen van het geloof wil die ook schenken. Dat je er een keer overheen mag zien. En het mag weten. Ook voor mij. Want anders kun je ook niet belijden wat zondag 1 zegt, ik ben niet meer van mezelf, maar het eigendom geworden van Jezus Christus, mijn getrouwe zaligmaker. Die momenten zijn er gelukkig ook. Maar ze zijn er lang niet altijd, iedere dag. En daarom vraagt de Heer dus niet of wij gewis geloven, maar of wij zijn gewisse belofte geloven. Of gij deze gewisse belofte van God gelooft, daarin staat dus niet de maat van mijn geloof centraal, maar de vastheid van Gods belofte centraal. Die is betrouwbaar, die is zeker, die is ja en amen vanwege het werk van de Heer Jezus Christus. God kan niet en wil niet en zal nooit liegen. Wie tot hem de toevlucht neemt, komt niet bedrogen uit. Want hij heeft zijn eigen zoon ervoor over gehad. En omwille van de eer van zijn naam zal hij vervullen wat hij belooft wie erom komt bedelen. Ja, wie erom komt bedelen. Want aan wie worden deze beloften dan geschonken? Niet alleen aan de volwassenen in het geloof. En niet alleen aan de volwassen gelovigen. Wat zijn dat nou voor mensen aan wie de belofte wordt gegeven? Je zou Matthäus 5 erbij op kunnen slaan. Mensen die in de zaligsprekingen, als je naar de benaming luistert. Allemaal mensen zijn met gebreken en tekorten. De armen van geest. De treurenden. De hongerigen naar de gerechtigheid. En die van zichzelf moeten zeggen, ik heb helemaal niks. Ik heb een gebrek aan al die dingen. Ik honger ernaar, ik dorst ernaar. Ik treur erom. Aan hen wordt de belofte gegeven. Ze zullen verzadigd worden. Ze zullen getroost worden. Ze zullen verrijkt worden. De sacramenten zijn tot een bemoediging en een versterking van de gelovige die zo'n last heeft van zijn ongeloof. Want zwak geloof is toch geloof. En als je eens denkt aan de discipelen, toen ze geroepen werden en wat ze in de gang met, achter Jezus aan allemaal nog moesten afleren en moesten aanleren. En wat ze allemaal nog niet begrepen tot op het laatste moment, totdat die opvoer naar de hemel waren er nog, die twijfelden. En toch gaf God zijn geest om ze die groei te laten doormaken, om te kunnen staan in dat geloof, om te kunnen vasthouden door middel van het geloof aan hem die betrouwbaar is. En geloven wordt in de tekst van vanavond onder woorden gebracht met toevlucht nemen. Met naar hem vluchten. Met op hem steunen. Als een kind dat zich overgeeft en laat dragen door zijn moeder of door zijn vader. Wat zijn dat voor mensen? De profeet Hosea heeft er iets over moeten profeteren in het 11e hoofdstuk. Het wordt daar genoemd het bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. Dat wordt door de Heere betiteld als vrucht en bewijs van zijn werk. Als een bevend vogeltje tot hem vluchten. En als een vrucht en bewijs van het geloof, wat uiteindelijk leidt tot, en ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Dat toevlucht nemen is precies wat bedoeld wordt in het gebed dat wij onszelf hoe langer hoe meer overgeven. Het anker buiten het schip uitwerpen. Het anker van het geloof. Al is het met bevende handen, al is het met knikkende knieën, maar buiten onszelf. In Christus, die de profeet is en de priester is en de koning is die God gegeven heeft. En in deze wereld gezonden heeft om zondaren zalig te maken. En die nu zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En daar ten goede is van zijn kerk die hij kocht met zijn bloed. De grond voor die zekerheid van het geloof ligt in het genadeverbond. In Gods verbond. Voor 100% buiten de gelovigen. Jesaja heeft het zo gezegd, maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Daar zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, dat hij woont in de hoogte en in het heilige en bij die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat die levend maken, de geest van de nederige, opdat die levend maken, het hart van de verbrijzelde. Dat zegt God tegen zulke gelovigen. Dat zegt hij tegen diegene voor wie hij dat avondmaal heeft ingesteld. En hij zegt in zijn eigen woord dat hij zijn hand tot de kleinen zal wenden, tot versterking van hun geloof. En zo nodigt de Heer aan zijn tafel om uit zijn hand door middel van de dienaar van het woord het voedsel te ontvangen op de weg van het leven. Op de weg ten leven. En die liefdevolle nodiging aan zulke armen, zulke treurende, zulke behoeftigen, die nodiging draagt het karakter van een liefdebevel. Doe dat. Doe dat tot mijn gedachtenis. En het doe dat tot mijn gedachtenis dient in de wederliefde tot hem gehoorzaamd te worden. En ik ben ervan overtuigd dat geen kind van God dat durft tegen te spreken en dat zal tegenspreken. En ook niet wil tegenspreken. Maar dat ook daar iets is van de tafel van de Heer is wel het heilig avondmaal. En het is een groot iets om aan de tafel van de koning genodigd te worden en plaats te nemen. En dat de vrees er kan zijn, dat als je dat nou onwaardig doet, dan eet en drink je jezelf een oordeel, dan bedrieg je jezelf. Als je jezelf nou verkeerd zou beoordelen, wat dan? Wat dan als je gevonden wordt als iemand die zonder kleed, feestkleed, bruiloftskleed aan de tafel aanzit? Ik kan me voorstellen dat er wel een wens is om te willen gehoorzamen, maar dat toch ook deze dingen wel eens een drempel kunnen zijn. En dat juist in de zelfbeproeving een van de grootste problemen voor de ware vrome ligt in de beoordeling van de waarheid en de echtheid van het zelfmishagen en van de verootmoediging. Ben ik wel voldoende van mijn schuld overtuigd? Ben ik wel voldoende verslagen? Ben ik wel voldoende arm van geest? Beef ik wel voldoende voor het woord van God en voor de heilige God? Ben ik wel voldoende verbrijzeld? Ben ik wel voldoende nederig van geest? En mishaag ik mezelf wel voldoende? Al dat soort vragen. Maar weet u, als het om dat soort vragen gaat, wie maakt dat uit? Of het voldoende is? Geen ander gemeentelid kan dat uitmaken voor mij. Ik kan het ook niet uitmaken voor een ander gemeentelid of het wel voldoende aanwezig is bij die ander. En uiteindelijk maakt God het uit of het voldoende is. Maar zullen we maar gelijk eerlijk zeggen, tegen wie kan God dan zeggen dat hij voldoende zondekennis heeft? Tegen wie kan nou gezegd worden door God, nu heb je genoeg verbrijzeling laten zien? Het is nooit genoeg. In de weegschaal van God opgewogen is mijn boetvaardigheid en mijn zondekennis en mijn volarm van geest zijn en alles te licht. Ik kan het nooit ten diepste peilen hoe het er nou voor staat. De vraag is ook niet of ik er wel voldoende kennis van heb. En de vraag is niet of andere mensen vinden dat ik voldoende kennis ervan heb. Ik moet tot de belijdenis komen, Heer, het is nooit voldoende bij mij. Ook in de kennis van mijn ellende niet. Maar het gaat om Christus. Die voldaan heeft. Jezus heeft zijn leven afgelegd. En in de weegschaal van God is alleen wat Christus heeft gekend en doorleefd en beleden en geleden heeft voldoende. Alleen in het kleed van Christus kan een zondaar genade vinden in Gods heilige ogen. Niet met het kleed of ik voldoende een boetekleed aan heb gedaan. Wie met een ander kleed dan het kleed van Christus denkt te kunnen komen, die moet weten dat hij geen plek heeft aan het avondmaal. En dat een God een mishagen heeft aan iemand die niet voldoende heeft aan zijn zoon. Maar wie als een boeteling, en al is het dan nooit naar de maatstaven van Gods heilig recht voldoende, maar die als een boeteling toevlucht zoekt, buiten zichzelf bij Christus, omdat hij gelooft dat de belofte van God zo echt en waarachtig en vaststaat dat het bloed van Christus voldoende is. die zal mogen ervaren dat bij God om Christus wil van eeuwigheid milde handen en vriendelijke ogen zijn. Wie zichzelf een voldoende geeft voor zijn zondekennis, voor zijn geloof, voor zijn bekeringsleven, voor weet ik niet wat op geestelijk terrein, die is als de fariseer die zegt, ik ben toch wel blij dat het met mij al een aardig eindje gevorderd is. De tollenaar moest zichzelf voor alles een onvoldoende geven. Maar hoe ging die man naar huis? Gerechtvaardigd. Want hij had genoeg aan Christus. En Christus was genoeg voor hem. Omdat God genoeg heeft aan zijn Christus. En dat is het belangrijke getuigenis wat uit die gelijkenis gaat. God heeft genoeg aan zijn Christus. Een mishagen aan jezelf? Ja. Je kan het niet missen, want hoe zou je anders Christus nodig hebben? Hoe anders zou je het leven buiten jezelf zoeken als je denkt het leven nog in jezelf te hebben? Maar er staat niet de mate bij van mishagen. En in geen enkel opzicht en op geen enkel terrein kunnen wij, en dat zal zo blijven tot onze laatste adem, een voldoende halen om onszelf recht voor God te krijgen. En wat maakte Luther zo wanhopig? Toen hij bezig was om op allerlei manieren van boetedoening zichzelf aangenaam te maken bij God. Wat hem zo wanhopig maakte was dat het hem nooit genoeg was. Hij had zich nooit genoeg vernederd, hij had zich nooit genoeg bedroefd, nooit genoeg verslagen, nooit genoeg geheiligd. Ondanks al zijn pogingen was het altijd weer niet genoeg. En waardoor werd Luther verlost? Zijn ogen openging, toen zijn ogen opengingen voor hem, die volkomen genoeg had gedaan voor zo'n zondaar. Gods woord deed Luther afzien van zijn eigen tekorten naar het volkomen in Christus. En zo was een ellendige schuilen bij hem. En dat opende voor hem de deur. Ik kreeg al het zijne. Hij nam al het mijne. De vrolijke ruil. Dan mag je het kwijt. En dan heb je een lege hand. En dan krijg je een stukje brood. En een lege hand. En je krijgt een gevulde beker. En als je iets van deze dingen, al is het nog zo weinig, toch mag kennen, is het werk van de Geest. En dat verlangt natuurlijk naar meer. En dat verlangt ook naar meer te mogen kennen van Christus. En meer te mogen leven vanuit Christus. En meer tot zijn eer te leven. Maar met alle gebrek die ik ontdek bij mezelf, zal het God geen hinder geven om genade te schenken aan zo'n zondaar. En hem in genade aan te nemen en voor waardige tafelgenoten van de tafel van zijn Zoon te houden en ons zo de hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Als onze kennis van de ellende zo is dat we ons als een bedelaar wenden tot hem, als we als een arme de toevlucht zoeken bij de Heere, dan mag je pleiten op die belofte: Heere, het is toch beter om maar als zo'n zondaar tot u de toevlucht te nemen, dan op mensen te vertrouwen. Als je zo als een bedelaar aan de troon van de genade komt, belijdend dat je niets hebt en niets verdient, maar dat je toch niet zonder die Christus kan, omdat je de belofte die zo ja en amen is, gelooft, dan ziet God daarin het werk van zijn eigen Geest. En dan zal hij barmhartigheid bewijzen om Christus wil. Amen. Zullen we samen danken. Heere, wat is het een onvoorstelbaar wonder. Dat u in uw genade rekening hebt gehouden met alles om een zondaar zalig te maken. U verwacht het niet van zondaren. En als we wel eerlijk worden voor u, Heere, is dat een harde les voor ons vlees. Een harde les ook voor ons vrome vlees. Dat u het niet van ons verwacht. En dat u geen enkel goed bij ons verwacht. Maar wat is het een heerlijk evangelie als we dat bij onszelf ook ontdekken. Dat het niet genoeg is wat wij ooit mee kunnen brengen. Maar dat u eraan gedacht hebt. Als de discipelen op het meer moeten zeggen dat ze na een hele nacht zwoegen, niets hebben gevangen, niets aan land kunnen brengen. En als ze dan aan land komen, dan ligt er al een kolenvuur. En dan is er al brood. En dan ligt er zelfs al vis op. Dan had u het allemaal al voorbereid. Dan was u al 's ochtends vroeg opgestaan om zelf voedsel klaar te maken. Omdat u het niet van uw discipelen verwachtte. Heere, wat een wonder dat we zo in die weg als armen rijk gemaakt worden door genade. We bidden, Heere, of u ons in onze gedachten ook het verdere van deze week zo wil leiden dat we hoe langer hoe meer onszelf overgeven aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we hoe langer hoe meer het leven niet in onszelf zoeken, maar buiten onszelf, in Hem die de weg, de waarheid en het leven is. Wilt u ons bewaren, Heere, voor de listen van de boze, dat Hij ons niet op een dwaalspoor zet of onze gedachten verleidt naar zaken die U zo niet zegt, maar leidt ons door uw Heilige Geest. En werk in ons het geloof en versterk het, dat mag weten. De beloften zijn ja en amen in Christus. En daarom moet ik bij Christus zijn. En zo bidden we, Heere, of u zelf aan uw eer wil komen, ook komende zondag. Geef het ons te beleven, dat we dan de tekenen en zegelen van uw trouwverbond mogen zien. Van uw hartelijke liefde jegens ons zondaren. En dat we ons aan de tafel verheugen mogen om zoveel genade, zoveel goede tierenheid. Ja, dat het ene geslacht het tegen het andere zegt. De goede tierenheid des Heren is tot in der eeuwigheid. En dat de ene christen het de ander mag toeroepen. Dat uw goede tierenheid tot in eeuwigheid is. En dat onze stemmen mogen samenstemmen en het één loflied mag worden, omdat uw goede tierenheid tot in der eeuwigheid is. En dat zo uw naam verheerlijkt worden, Vader, Zoon en Heilige Geest. We bidden of u ons veilig wil geleiden terug naar huis. Zegen ons het verdere van deze week, stel ons ook tot een zegen. En wil ons zo al onze zonden genadig vergeven. En ons gebed verhoren om Christus wil, uit genade. Amen. We willen samen nog een keer gaan zingen en nu uit Psalm 71 en daarvan de verzen 11 en 17. Psalm 71, vers 11 en 17. Ik zal blijmoedig henen treden in zere mogendheid, mijn hart is uitgebreid. En mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen, u gewijd dat gij mijn helper zijt. 11 en 17 van Psalm 71. Zullen we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.